Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 11 april 2024. Welkom bij de CryptoCoiners podcast. Dit is aflevering 373 en misschien weet je het wel, als je wel vaker naar de podcast luistert, de donderdag afleveringen zijn meestal thema afleveringen. Dan praten we over een specifiek onderwerp. Wel actueel, maar niet 100% actueel, dus geen charts vandaag en dergelijke. We gaan vandaag iets heel bijzonders doen. Ik heb hier namelijk iemand te gast die je misschien wel kent als je al wat langer met crypto bezig bent en als je gebruik maakt van tools om dingen automatisch te doen, zoals balanceren. Misschien heb je wel eens gehoord van de Hodler Hex balanceerbot. En je raadt het al, de maker van de bot, de Hodler Hex balanceerbot, wat een uitdrukking, heb ik hier bij mij in de studio zitten. Leon, hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent.
Ja, dankjewel Roef. Superleuk om erbij te zijn.
We gaan iets bijzonders doen vandaag, Leon. We gaan praten over programmeren. Want dat is eigenlijk jouw achtergrond. Dat is eigenlijk ook de reden dat je sowieso min of meer intensiever met CryptoCoiners in contact bent gekomen. Maar voordat we daarover gaan praten, eerst even de vraag die ik bijna altijd stel aan mensen die ik hier te gast heb. Ik heb hem ook een keer aan Kevan gesteld. Hem brak het zweet uit toen ik die vraag stelde. En we moesten toen de opname 3 keer opnieuw doen. Kijken hoe dat bij jou loopt. De vraag is eigenlijk, wie is Leon?
Ja, we gaan het proberen om hem in 1 keer goed te krijgen, Roef.
Hoor je mee? Luister je mee, Kevan? Luister je mee? Zo kan het ook.
Ik heb me niet voorbereid. Ik had het natuurlijk kunnen weten dat deze vraag zou komen. Maar we gaan het gewoon uit de losse pols doen. Ja, ik ben dus Leon. Ik ben getrouwd. Heb 2 kinderen. Ik woon in het zuiden van het land. Ik heb een fulltime job, wat veel mensen misschien niet weten, gezien de hoeveelheid tijd die ik steek in andere zaken gerelateerd aan crypto. Maar ja, daar ben ik normaal gesproken druk mee bezig. En in mijn vrije uren werk ik inderdaad aan de Hodler Hex balancebot. Ik programmeer ook wat andere zaken. Maar ik heb ook andere hobby's. Ik hou van sporten, bijvoorbeeld wielrennen. Ik ga tegenwoordig elke week met mijn zoon naar de gym. Ik probeer elke dag een rondje te wandelen, lekker buiten. Dus veel bewegen, dat vind ik ook belangrijk.
Nu je zegt wandelen. Jij hebt mij ooit verteld dat jij via wandelen indirect in contact bent gekomen met CryptoCoiners, via de CryptoCoiners podcast.
Nou, ik zou het anders zeggen. We gaan terug naar 2020, corona, lockdowns. Dat was natuurlijk een periode waarin we veel binnen zaten. We konden weinig doen. En ik was op zoek naar een nieuwe tijdsbesteding. Ik had in 2017 al wat met crypto gedaan. Daarna heel lang eigenlijk nauwelijks in de gaten gehouden. Want in mijn beleving, ja, Bitcoin was min of meer in slaap gevallen, maar langzaamaan hoorde je en las je natuurlijk steeds meer over weer in 2020. En op een gegeven moment ben ik gaan kijken van, ja, zijn er misschien leuke podcasts over dit onderwerp? En ik kwam meteen bij CryptoCoiners terecht. En eigenlijk vanaf dat moment, dankzij jouw dagelijkse podcast, ben ik ook dagelijks gaan wandelen. Dat was gewoon voor mij het moment om naar buiten te gaan, koptelefoon op. En luisterend naar jou liep ik buiten door de natuur.
Fantastisch.
Echt grandioos. En sindsdien is dat een nieuwe gewoonte. Elke dag wandelen. Kijk, dus dat is echt dankzij jou, Roef.
Heb ik toch nog iemand aan het bewegen gekregen? Nou, ja. De mensen die mij kennen, die zouden zeggen van, als 1 iemand dat nooit zou lukken, ben jij het wel. Maar toch gelukt. Fantastisch. Nou, dan ben ik heel blij. Heel trots. Leon, jij bent al een tijdje bezig met crypto. Doe je dat nog? Ben je eigenlijk een trader?
Nou, naar aanleiding van de podcast en jouw YouTube-opnames ben ik wel gaan traden. Ik heb ook 3 of 4 van jouw clinics gevolgd in 2020 en 2021. Ik heb een maand of 4 echt actief getraden, dagelijks. Het ging best aardig, moet ik zeggen, maar het kostte me heel veel tijd en ik vond het vooral lastig te combineren met mijn werk. Zoals ik eerder al zei, ik heb een fulltime job. Ja, best wel veel verantwoordelijkheid. En als je dan 's ochtends om 7 uur in een trade stapt en om 9 uur heb je een afspraak en je moet bellen met collega's of klanten, ja, dan kun je niet nog steeds in een trade zitten. Dat werkt niet. Dus een tijdje ook 's avonds geprobeerd, maar ja, ik wil dan ook gewoon tijd met mijn gezin doorbrengen of tijd besteden aan al die andere hobby's die ik heb. Dus die combinatie vond ik lastig en Zo ben ik eigenlijk ook in het programmeren voor crypto gerold. Ik programmeerde daarvoor al van alles en nog wat in mijn vrije tijd. Maar die combinatie met crypto, die vond ik echt heel erg interessant. Het idee dat je gewoon vanuit een stukje code informatie van een exchange kunt ophalen en orders kunt plaatsen, geautomatiseerd. Ja, dat sprak me enorm aan. Dus ik ben daar op die manier eigenlijk ingerold. En al heel snel ging het dus over van handmatig traden naar steeds meer geautomatiseerd dingen doen met crypto. Omdat dat iets is wat ik gewoon in mijn vrije tijd kon doen als ik daar tijd en zin in had. Maar echt het handmatig traden, dat kwam steeds meer op de achtergrond voor mij.
En toch nog heel even, voordat we echt over programmeren gaan praten. Die Hodler Hex, de Hodler Hex Balancing Bot, zoals het ding heet. Mm. Die heb jij geschreven. Was dat eerste project voor jezelf? Gewoon omdat je zelf iets wilde hebben dat het makkelijker maakte om een trading portfolio of een crypto portfolio te balanceren? Of had je meteen al het idee van, nee, dit is zeg maar voor de massa? Want het is een volledig gratis product. Je hoeft daar niets voor te betalen.
Ja, klopt. Ja. Nee, het was in eerste instantie voor mezelf. Misschien nog niet eens zozeer om er echt een goede balanceerbot van te maken. Maar meer uit interesse van, wat kun je nu met code richting exchanges? Hoe werkt dat allemaal? Dus dat vond ik gewoon interessant. En in een van jouw clinics had je het over het balanceren van een crypto portfolio. En dat heb ik ook een tijdje handmatig gedaan. En toen dacht ik van dat kan toch beter, dat kan makkelijker. Dus zo is eigenlijk die link gelegd naar programmeren. En zo ben ik in eerste instantie gewoon gaan experimenteren om te kijken hoe werkt dat dan? Hoe kun je programmeren met een exchange? En hoe kun je automatische orders plaatsen en dat soort zaken? En ik heb in een weekendje die balanceerbot eigenlijk de basis daarvan in elkaar gezet.
Wanneer was dat?
Dat was in 2021, dus inmiddels 3 jaar geleden. En ik heb er een paar weken mee geëxperimenteerd en dat ding, dat deed het eigenlijk prima. En toen dacht ik van, weet je wat, dus er waren ongeveer 100 mensen die diezelfde clinic hadden gevolgd, die dus ook allemaal jou hadden horen vertellen over balanceren. En we hadden op Telegram een chatgroep en daar heb ik gezegd van, kijk, ik heb dit gemaakt, mocht je geïnteresseerd zijn, hier kun je het downloaden. Probeer het eens uit en kijk wat je ervan vindt. En er kwamen zoveel leuke reacties op. En dat gaf mij eigenlijk heel veel motivatie om ermee door te gaan en om het uit te bouwen tot wat het nu is.
Hoeveel mensen gebruiken voor ze? Ik weet niet meer, kun je dat zien? Hoeveel mensen gebruiken die bot? Hoeveel mensen zijn daar, hebben dat ding draaien, zeg maar?
Ja, het gaat een beetje op en neer met golven, maar er zijn actieve gebruikers, een paar honderd moet je aan denken. Wow. In de Telegram groep die ik heb voor de bot zitten ruim 400 mensen, geloof ik, op dit moment. En sommige mensen gebruiken hem een tijdje en dan weer niet en dan komen ze toch weer terug. Maar actieve gebruikers, een paar honderd.
Ja, dat is fantastisch. Wij gebruiken, Kevin en ik gebruiken hem ook bij ons challenge natuurlijk. Ja. Het scheelt waanzinnig veel tijd dat je niet meer zelf in je ritme moet inbouwen. Dat je regelmatig checkt of dat je op alerts moet reageren. Het gaat van volautomatisch en werkelijk fantastisch. En het was volgens mij ook, ik moet zeggen, ik kan me dat niet meer helemaal herinneren, want wij kennen elkaar nu al een paar jaar. Maar ik geloof dat het feit dat je die balancing bot had ook aanleiding is geweest om wat meer te gaan praten over programmeren. En uiteindelijk is dat gekomen tot iets waar we straks nog even over gaan hebben. Maar wat programmeren betreft, jij en ik programmeren allebei al vrij lang. Jij bent begonnen, volgens mij heb ik een keer een mini-clinic van jou gezien. Was dat dat was een Power Weken video volgens mij. Daar heb ik iets eerder. Jij programmeert ook al heel lang, hè? Kom jij ook uit het Commodore 64 tijdperk? Ja, was dat precies. Niet zo?
Inderdaad, op mijn 12e kreeg ik een Commodore 64 van mijn ouders. En dat is het moment dat ik ben begonnen met programmeren. En dat heeft me nooit meer losgelaten.
Waanzinnig. Ik heb zelf mijn carrière als schrijver. Ik deed er wat meer, ik schreef over muziekbladen en kranten en zo, maar dat was met name dan over muziek en interviews met muzici en zo. Maar ik ben uiteindelijk via een computerclub, ik heb zelf ooit, mijn eerste computer was een, mijn eerste echte computer was een Commodore VIC-20 nog.
Wanneer was dat? De voorloper van de 64.
Ja, en toen de 64 kocht bij Luc Volders in Rotterdam. En samen met Luc en nog een aantal andere mensen hebben toen geschreven voor een tijdschrift, dossier Commodore. Wij zeiden al het Commodore dossier, maar het heet eigenlijk dossier Commodore van VNU. En boeken gaan schrijven, zomaar allemaal met heel veel boeken met de Commodore 64 ook als basiscomputer. Een fantastisch ding nog steeds om op te programmeren. Ik ben nu, grappig genoeg, het heeft niets met het onderwerp van dit gesprek te maken, maar ik ben net bezig met het bouwen van een retro computertje met al die retro games van vroeger erop en zo. Dat soort werk. Maar onder Commodore 64 games, ja, het blijft natuurlijk. Met name als je wat ouder bent, is het gewoon fantastisch om op terug te kijken en om nog steeds mee bezig te zijn. Het is bizar. Ja,
absoluut.
Maar daar kom jij vandaan uit die tijd, of niet? Heb je toen ook al geprogrammeerd?
Ja, zeker. Mijn ouders hadden een eigen zaak. En ik een jaar nadat ik die Commodore 64 had, had ik de hele automatisering al geprogrammeerd voor ze. Dus,
ja. En verder, want als het puur over programmeren gaat, hè, heel veel mensen die schrikken daar toch nog wel steeds een beetje voor. Die hebben zoiets van, ja, dat is waanzinnig moeilijk en lastig en complex en... Hoe zie jij dat? Wat is programmeren? Hoe moeilijk is het om dat te leren? Of hoe makkelijk? Ik heb geen idee hoe jij daarnaar kijkt. Hoe belangrijk is het om het te kunnen? Heb jij daar een helder beeld bij?
Ja, laten we beginnen met de vraag hoe makkelijk of hoe moeilijk is het? Ik vind het lastig om die vraag objectief te beantwoorden. Omdat voor mij is het natuurlijk iets wat ik al bijna mijn hele leven heb gedaan. En voor mij lijkt het misschien heel makkelijk. Terwijl ik kan me heel goed voorstellen, mensen die nog nooit iets met programmeren gedaan hebben, dat het, ja, het komt in ieder geval waarschijnlijk over als iets wat heel complex is. Maar of het daadwerkelijk zo is, dat vraag ik me wel af. Ik heb het als kind van 12 geleerd. En ik heb het ook uit boeken en tijdschriften geleerd. Misschien zelfs wel uit dingen die jij hebt geschreven destijds. Het zou zomaar kunnen. Er was natuurlijk nog geen internet, dus ja, daar moest je het mee doen. Maar ik heb het dus ook niet van anderen geleerd. Het was gewoon voor mijzelf aan de gang gaan. Proberen, je maakt fouten, je ziet bugs en errors. En je gaat denken, hoe los ik dat op? Maar al gaande leer je natuurlijk ontzettend veel. En ja, stap voor stap word je er beter in. Dus het is zeker niet iets wat je binnen een paar weken of een paar maanden leert. Het kost tijd om het goed te leren. Maar ja, als ik kijk naar de CryptoCoiners community, om die parallel even te trekken, er zitten natuurlijk gewoon heel veel mensen die komen in aanraking met de community, die weten nog niks over crypto of weinig. En ze weten misschien nog niks of weinig over traden. Ook dan moet je heel veel leren. Het is niet dat je dat even in een weekje oppikt. Nee, je moet weten hoe crypto werkt überhaupt. Je moet weten hoe exchanges werken, hoe je orders plaatst. Hoe je de verschillende tools gebruikt, tradingstrategieën. Er komt heel veel op je af in het begin. En dat komt misschien heel complex over, maar als je dat stapje voor stapje doet, dan je ziet het gewoon in de community hoeveel mensen het uiteindelijk gewoon leren. En ik denk dat het voor programmeren niet anders is.
Hoe ga jij om met de opmerking van mensen die zeggen van ja, maar er zijn zo ontzettend veel programmeertalen. Hoe kun je dit allemaal in hemelsnaam ooit leren? Hoe ga jij om met zo'n reactie?
Ja, ik denk dat je een keuze moet maken. Je moet gewoon een bepaalde programmeertaal kiezen en daarmee aan de slag gaan. Er zijn heel veel opties, zoals je zegt inderdaad. Maar er zijn wel wat talen die er duidelijk boven uitsteken. Ik gebruik zelf heel veel JavaScript. En dat heb ik ook gebruikt voor de balanceerbot. Dat heb ik ook gebruikt in de masterclass, waar we het later nog even over gaan hebben. Je hebt Python, wat ook een hele populaire programmeertaal is natuurlijk.
Nederlands product, hè?
Ja, inderdaad. Het grote voordeel van JavaScript vind ik zelf. Het komt minder intimiderend over. In de zin dat als je naar de code kijkt, dan leest het wat makkelijker, vind ik zelf. Maar ja, daarin verschillen de smaken ook, moet ik zeggen. Maar het belangrijkste voordeel wat mij betreft eigenlijk is dat je met JavaScript eigenlijk alles kunt programmeren. Het is natuurlijk begonnen als een vrij eenvoudig taaltje voor webpagina's, om websites dynamisch te maken. Maar sindsdien is het uitgegroeid tot een taal die eigenlijk overal gebruikt wordt. Nog steeds op websites natuurlijk. Maar ook om complete serverapplicaties te maken, wat de balanceerbot eigenlijk ook is. Maar ook de zogenaamde front-end. Dus hoe ziet het eruit op een webpagina, maar ook in mobiele applicaties? Dat kun je ook allemaal in JavaScript maken. Dus door die ene taal te leren, kun je eigenlijk elke applicatie die je maar kunt bedenken, programmeren. En dat vind ik zelf het grootste voordeel.
Oké, stel je eens voor, gewoon voor mensen die dit horen en die geen idee hebben hoe je hier sowieso mee begint. Stel je voor, je hebt een Windows computer. Gewoon een standaard Windows computer en Windows 10 of Windows 11 geloof ik op dit ogenblik. Wat moet je kopen om te kunnen programmeren? Als je al een Windows computer hebt, en zometeen praten we even over Mac, maar stel je hebt al een Windows computer, wat moet je kopen? Wat heb je nog nodig?
Helemaal niks. Dat is het mooie.
Maar ik heb een Windows computer, die staat voor me en ik zie een mooi scherm met een heel mooi landschap en ik ben ingelogd en dan zie ik wat pictogrammetjes op mijn desktop staan. Wat moet ik dan doen om te kunnen programmeren?
Ja, je hebt natuurlijk een aantal tools nodig.
Dit klinkt wel heftig, oké? Okay?
Precies. Okay. Zoals je voor traden bijvoorbeeld HyperTrader of AllTrady gebruikt, gebruik je voor programmeren een tool. Maar die tool is eigenlijk niks meer dan een teksteditor. Het heeft wel wat specifieke functies, mogelijkheden die handig zijn voor programmeren. Maar je zou zelfs in Notepad of een soortgelijke simpele teksteditor kunnen programmeren. En dan heb je nog een applicatie of een tool nodig die code die je schrijft ook kan uitvoeren. Ik zal even noemen wat je specifiek nodig hebt als je gaat programmeren met JavaScript. Dan heb je iets nodig wat Node.js heet. Dat kun je meteen weer vergeten. Maar ja, dat is gewoon een gratis tool. Die kun je installeren op Windows, op macOS, op Linux systemen. En daarmee wordt de code die je in een willekeurige teksteditor schrijft, uitgevoerd op die computer.
Het klinkt. Dus dit kost allemaal niks?
Nee, dat klopt.
Dit geldt voor Mac ook?
Dat geldt voor Mac ook.
Op Mac heb je ook een klapblok, of een Notepad, dat heet daar teksteditor. Maar je kunt ook die dingen. Er bestaat zoiets als Visual Code en zo van Microsoft.
Precies. Ja, inderdaad. Dus wat ik zelf gebruik is inderdaad Microsoft Visual Studio Code.
Oh, Visual Studio Code, oké.
Okay. Ja, precies. Dat is helemaal gratis. En dat werkt op Windows en Mac. Dat Node.js, waar ik het zojuist over had, werkt dus ook op die verschillende platformen. Dus daardoor kun je ook code één keer schrijven en vervolgens op verschillende platformen draaien. En dat is weer een van die voordelen van JavaScript.
De oorspronkelijke versie van HyperTrader, die is geschreven in deze combinatie. In onder andere Node.js en werkt daarom ook op inmiddels is het een webding geworden, maar werkt op Windows, je kon het voor Mac downloaden, je kon het voor Linux downloaden. Ja, dat soort dingen. Dus volgende vraag. Stel, je wilt leren programmeren en je wilt daar eigenlijk geen geld voor uitgeven. Je wilt het gewoon leren via allerlei dingen die online te vinden zijn. YouTube is, neem ik aan, een mooi voorbeeld om hier dingen uit op te pakken. Heb jij specifieke YouTube-kanalen waarvan je zegt van nou, daar moet je absoluut naar kijken? Of is dit een vraag die heel lastig is om te beantwoorden?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee. Er zijn ongetwijfeld heel veel YouTube-kanalen waar je van alles kunt leren over JavaScript of over andere programmeertalen. Maar ja, ik heb het geleerd in het tijdperk waar YouTube nog niet zo groot was. En natuurlijk leer ik steeds bij door nieuwe dingen uit te proberen en ik lees hier en daar wat. En ik gebruik ook steeds meer ChatGPT bijvoorbeeld om nieuwe dingen te leren.
Hoe goed is dat?
Dat is voor mij. Dat is voor mij misschien wel de belangrijkste bron op dit moment. Maar er zijn.
Hoe goed is ChatGPT? Als het om. Gebruik je de gratis versie of gebruik je de, zeg maar, de betaalde versie en dus 4.0 al? Ik heb geen idee hoe je dit doet.
Ja, ik gebruik de gratis versie. Ik gebruik ook Gemini van Google. Dat is ook gratis. En hoe goed is het? Het is behoorlijk goed. Maar ChatGPT en Gemini ook. Ze maken ook fouten. Dus je kunt er niet van op aan dat de code die gegenereerd wordt door AI correct is. En wat denk ik heel belangrijk is, is dat je het resultaat zelf kunt interpreteren. Dat je kunt begrijpen, dat je kunt toetsen. Is dit inderdaad wat ik voor ogen heb? En zitten er geen grote fouten in? Zitten er geen problemen in die uiteindelijk tot een verkeerd resultaat leiden? En zeker als je gaat programmeren voor crypto, is dat natuurlijk heel belangrijk. Want je hebt het wel uiteindelijk over geld waarmee je iets doet. Maar je kunt er ontzettend veel profijt van hebben. Zeker ook als je beginnend programmeur bent. Ja, het is geweldig. Want je stelt gewoon een vraag en je krijgt een antwoord. En zeker als je een bepaalde basis hebt en je kunt dat antwoord begrijpen en toetsen. Ja, dan is het een tool die elke programmeur moet gebruiken, absoluut.
Ja, dat schiet me opeens te binnen terwijl je dat zei. Het antwoord op de vraag zijn nog veel makkelijker. Je kunt namelijk gewoon tegen ChatGPT zeggen, wil je mij leren hoe ik moet programmeren?
Ja, absoluut. Ja.
En je krijgt gewoon een compleet een outline met de belangrijkste.
Zeker weten.
Ik bedoel, het leven is voor mensen die content maken lang niet zo makkelijk geweest als nu.
Nee,
maak gewoon een outline en hij geeft gewoon een keurige outline met de onderwerpen die belangrijk zijn. En stap voor stap. En je kunt zoveel vragen. Als je iets niet begrijpt, het is de meest geduldige leraar die er is natuurlijk.
Ja, zeker voor de basisbeginselen is het gewoon heel erg nuttig. Want daar gaat het ook bijna nooit fout. Waar het fout kan gaan, is als het gaat om meer up-to-date informatie. Dus als je programmeert, dan ga je op een gegeven moment gewoon gebruik maken van allerlei open source libraries. Je wil niet alles zelf gaan programmeren, want er is al zoveel geprogrammeerd in de wereld. En daar bouw je eigenlijk op voort. Al die open source code die er is, nou, die is over het algemeen gewoon gratis te gebruiken. En dat voorkomt dat jij op bepaalde gebieden heel diep moet gaan om dingen te implementeren. Wat gewoon zonde van je tijd is. Maar wat is nou het probleem met ChatGPT? Het is getraind op data van ongeveer 1,5 jaar oud. En wat je ziet in de open source wereld is dat er continu nieuwe versies komen van die libraries. En dat weet ChatGPT niet. Dus daar is het belangrijk dat je zelf ook die libraries leert gebruiken. En met de programmeren voor crypto is dat nog belangrijker, want daar verandert zoveel continu. Ook de exchanges krijgen steeds nieuwe mogelijkheden, andere mogelijkheden. In de functionaliteit die zij bieden in hun API's, om maar weer even een technische term te gebruiken. En daar loopt ChatGPT gewoon achter.
Maar hoe is het in jouw mening dan, hoe zit dit dan? Kijk, als je kunt traden, of als je hebt leren traden of leren beleggen, of een heel simpel voorbeeld, als je hebt geleerd een bepaalde taal te spreken, geen programmeertaal, maar gewoon een taal, Italiaans of zo, dan kun je. En je houdt dat een beetje bij. Je gaat af en toe eens een keer naar Italië toe. Of je kijkt naar een Italiaanse tv-serie of film. Dan kun je het makkelijk bijhouden. Je hebt het geleerd. Er komen wel wat woorden bij en zo. Maar je kent de taal. En je kunt de taal spreken. Maar als ik jou zo hoor, heb ik de indruk dat als je eenmaal hebt geleerd om te programmeren. Omdat er zoveel nieuwe dingen bij komen. Wat je net al zegt, nieuwe open source libraries. Of nieuwe versies van open source libraries. Blijkbaar moet je er steeds mee bezig blijven, anders dan werkt het niet meer, dan kun je het niet meer. Is dit dan niet een enorm tijdsintensief iets? Hoe houd je dit in hemelsnaam nog onder controle? En misschien ben ik wat te pessimistisch nu, maar hoe moet ik dit zien? Stel je voor, ik heb een baan, ben ik zoals jij. Stel je voor, ik heb een baan en ik trade ook, vind ik leuk om te doen. En ik beleg een beetje en ik heb een familie en een gezin en een fiets en een hond en noem maar op en zo. Ik wil al die dingen ook gewoon aandacht, daar wil ik ook aandacht aan kunnen blijven geven. Maar ik wil ook graag kunnen programmeren, ik heb het geleerd. Hoeveel tijd gaat mij dit allemaal niet kosten om het te blijven doen, om het te blijven bijhouden?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, laten we even de parallel trekken met Word, Microsoft Word. Word verandert natuurlijk continu. Als je kijkt hoe het 10 jaar geleden was en hoe het nu is, dat is een wereld van verschil. Maar de veranderingen die ze daar doen, die zijn over het algemeen redelijk subtiel. De basisfunctionaliteit verandert niet echt. Je weet gewoon hoe je tekst moet typen, hoe je tekst kunt opmaken, hoe je bestand opslaat en weer opent. Al dat soort functionaliteit blijft wel ongeveer hetzelfde. En zo moet je denk ik ook die open source libraries zien. als je eenmaal een bepaalde behoefte hebt ingevuld door het gebruiken van een open source library, dat blijft op zich gewoon werken met de code die jij hebt geschreven, die daarmee samenwerkt. Op een gegeven moment evolueert zo'n open source library, er worden nieuwe functies toegevoegd. Je kunt die nieuwe functionaliteit natuurlijk gebruiken, maar dat hoeft niet. Dus het ligt ook gewoon aan jouw behoeften. En als ik dan weer even kijk naar crypto, ik gebruik daar een bepaalde open source library die heel veel gebruikt wordt in de community. En die library maakt het makkelijk om met allerlei verschillende exchanges te communiceren. En daar bespaart het mij juist heel veel tijd. Want voor de balanceerbot bijvoorbeeld krijg ik regelmatig vragen vanuit de community van, nou, kun je deze exchange ondersteunen of heb je daar al eens naar gekeken? Voor mij is het heel makkelijk als die open source library die betreffende exchange ondersteunt, dan is mijn antwoord ja. En dan werkt het out of the box. Dan hoef ik daar niet me nog extra te verdiepen in de API's van die betreffende exchange. Dus ik leer te werken met één open source library en vervolgens kan ik communiceren met, nou, wat is het, ongeveer 30 exchanges op dit moment. Dus ik zie het meer als iets wat tijd bespaart en niet iets wat heel veel extra tijd kost om het allemaal bij te houden.
Nu je het hebt gehad over programmeren met crypto, hè? Programmeren in crypto, zoals je altijd zegt, hè? Je hebt al eentje genoemd, het feit dat je natuurlijk libraries moet bijhouden, om het zo maar te zeggen. Dat is natuurlijk een uitdaging, dat is iets wat mensen misschien helemaal niet gewend zijn. Ze moeten op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt. Wat zijn in jouw visie nog meer uitdagingen als het specifiek gaat om het programmeren in of met crypto? Ten opzichte van andere programma's die je zou kunnen schrijven?
Ja, specifiek voor crypto, ik denk dat in het begin voelt het misschien een beetje eng, omdat, ja, wat ik eerder al zei, het gaat wel om geld natuurlijk. Dus je gaat orders plaatsen op een exchange. En ja, voor mij de eerste keer dat ik mijn balanceerapplicatie startte en wist van oké, er worden nu orders uitgevoerd. Ja, dat was wel een beetje een spannend moment, want het moet allemaal maar werken zoals je het bedacht had. Maar ja, uiteindelijk valt dat reuze mee. Want je kunt natuurlijk gewoon een kleine portfolio maken, een subaccount met $10 erop, bij wijze van spreken. En daar ga je mee aan de slag. Dus dan is je risico natuurlijk heel beperkt. Maar als je nog nooit geprogrammeerd hebt, dat merk ik aan mensen die dat voor het eerst doen. Ze zijn bang om iets fout te doen. En daar moet je natuurlijk overheen. En daar kun je alleen maar overheen komen door er gewoon mee aan de slag te gaan. En ja, je gaat fouten maken. Er zullen bugs in je software zitten. En er komen problemen naar boven en je hebt geen idee hoe je ze moet oplossen. Maar al gaande leer je ook van die fouten die je maakt. En ook daar komt ChatGPT weer om de hoek kijken. Want als er een bug in je code zit, nou, je kopieert je code naar ChatGPT en over het algemeen krijg je dan haarfijn uitgelegd waar het probleem in je code zit.
En er komt ook nog eens een keer bij, dit hoor ik ook terug van mensen als Benoit en Amar, de directeuren van bedrijven als Altrady en Hypertrader. Het is niet alleen de code die je zelf schrijft die problemen oplevert of eventuele open source libraries waar een probleem in zit. Het kan ook de exchange zelf zijn die problemen genereert of veroorzaakt. Want bijvoorbeeld jouw eigen balancing bot, die zal ook wel eens aanlopen tegen het feit dat bijvoorbeeld Bybit of welk platform dan ook een storing heeft, waardoor een order niet wordt uitgevoerd. Dat moet je ook allemaal maar net inbouwen natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. En daar begint het inderdaad iets complexer te worden. Dus je moet niet alleen maar programmeren voor de zogenaamde happy flow, hè, waarin alles goed gaat. Je moet ook rekening houden met de situaties waarin dingen niet goed gaan. En inderdaad, exchanges, ja, die zijn wat dat betreft redelijk onvoorspelbaar. Er kan gewoon van alles gebeuren aan de andere kant van de lijn, zeg maar. En ja, daar moet je wel op anticiperen en daar moet je dingen voor in je code inbouwen. En ja, dat heb ik ook gaandeweg moeten leren. De afgelopen 3 jaar, zeg maar. En ik loop nog steeds af en toe tegen dingen aan. Zeker als je met meerdere exchanges communiceert. Want ze zijn allemaal net iets anders natuurlijk. Ik loop nog steeds tegen dingen aan die nieuw zijn voor mij. En ja, nu weet ik inmiddels wel dan snel een oplossing daarvoor te vinden natuurlijk. Maar dat is gewoon met vallen en opstaan dat je dat leert.
Stel, en ik heb net de vraag al in een iets andere vorm gesteld. Stel, je wilt dit leren en je wilt eigenlijk gewoon gratis leren. Je wilt geen cursus of iets dergelijks gaan aanschaffen of dikke boeken kopen, noem maar wat op. Je wilt dit gratis leren. Begrijp ik het goed, de volgende stappen? A, je zorgt ervoor dat je een computer hebt waarop je programmacode kunt invoeren met een klaplok achter programma in eerste instantie of met een speciale editor zoals Visual Studio Code. Je zorgt ervoor dat je kunt testen wat je gedaan hebt door bijvoorbeeld Node.js te installeren en vervolgens kun je dat dan ook op het scherm van je computer zien. Dat is 2. Je installeert of je neemt een account als het nodig is als je daarvoor wilt betalen bij ChatGPT of bij Gemini. Ze zijn er ook in betaalde versies. Waardoor je jezelf kunt laten uitleggen hoe het allemaal een beetje werkt. En dan is het gewoon bouwen, toch? En simpel Absoluut. Beginnen, denk ik. Ik denk niet dat je meteen wilt beginnen met het bouwen van een complete trading bot of iets dergelijks. Dat kost
nee, dat
tijd.
Zou ik niet aanraden, inderdaad. Nee, begin met iets simpels, ja. Maar je moet het gewoon doen.
Ja, dat is ook, het is, weet je, ik weet niet hoe jij daar tegenover staat, maar jij hebt ook, en dan komen we zo nog even op waarom je die hebt. Je hebt ook best wel veel cursisten die ook daadwerkelijk veel vragen stellen over het programmeren en zo. Bij traden ook zo, dat weet je. Kijk maar eens, kom maar eens in het CryptoCoins Café langs. Hoeveel vragen daar worden gesteld over daytrading, over traden. Vraag het aan al onze creators. Het is toch wel vaak ook gewoon een kwestie van doen. Hè? Je kunt heel veel video's gaan bekijken, heel veel vragen stellen, maar doe het gewoon. Ga gewoon aan de slag. Dat ervaar jij waarschijnlijk net zo, of niet?
Ja, nee, het is wat dat betreft exact hetzelfde als traden. Ja, en als ik dan even terugkijk naar mijn eigen ervaring met traden. Ik heb inderdaad heel veel cafés bekeken en video's teruggekeken voordat ik zelf de eerste trade durfde te doen. En met programmeren is het niet anders. Je moet gewoon even over die drempel heen. En daarna dan krijg je eigenlijk meer vertrouwen in wat je doet. En stapje voor stapje word je er beter in.
Veel mensen zeggen dat traden, met name daytraden, een beetje verslavend is. Mm-hmm. Zou jij zeggen dat programmeren ook verslavend is?
Ja, voor mij absoluut. Als ik een idee in mijn hoofd heb, dan zit ik echt te wachten op, oké, ik heb vanavond tijd of ik heb in dit weekend tijd om ermee aan de slag te gaan. En dan in mijn hoofd gaan die radertjes al draaien en dan krijg ik al een beeld van hoe ik het wil gaan maken en hoe het eruit moet gaan zien. En als ik dan daadwerkelijk daarmee aan de slag ga en een paar uur later heb ik het werkend, ja, dat vind ik geweldig. Dat geeft echt een kick. Dus voor mij is het zeker verslavend.
Ja, het is een hobby, hè? Het is een hobby. Jij hebt er dan ook nog gedeeltelijk je werk, of eigenlijk je werk van kunnen maken. Want voor je werk programmeer jij ook?
In mijn werk programmeer ik niet, nee.
Ah, oké. Dus dit is echt een hobby voor jou.
Ik heb nooit professioneel geprogrammeerd. En dat is een bewuste keuze geweest. Ik heb wel een technische opleiding gedaan. Maar ik wist voor mezelf, ik vind programmeren superleuk als hobby. Maar ik wilde het niet voor mijn werk gaan doen, omdat ik wil zelf kunnen bepalen wat ik programmeer en wanneer en hoe het eruit gaat zien. En als je professioneel programmeur bent, ja, dan heb je dat zelf niet meer in de hand. Dan vertelt iemand jou wat je moet programmeren. En ja, dat is het dan. Maar ik wil ook die creatieve vrijheid hebben.
Daarover spreken, hè, over jou als programmeur. Stel dat mensen, en dit is een bruggetje natuurlijk, stel dat mensen van jou zouden willen leren hoe ze dit aanpakken. Iemand die dit gewoon self-made voor elkaar heeft gebokst, al jaren bezig is, snapt hoe het spelletje gespeeld wordt, snapt hoe crypto werkt, snapt hoe programmeren voor crypto werkt. Jij hebt daar een speciaal product voor ontwikkeld, een masterclass. En we zijn heel trots dat een CryptoCoiners masterclass is. Hij heet Programmeren in Crypto. Ik vergis me steeds.
Programmeren voor crypto?
Voor crypto. Oké, dat gaat lekker zo. Oké, programmeren voor crypto. Vertel eens even iets over die masterclass. Hoe werkt dat?
Ja, de masterclass gaat ervan uit dat je nog geen enkele programmeerervaring hebt. Vanaf het begin leg ik stap voor stap uit wat programmeren is, hoe het werkt. Zoals gezegd, ik gebruik daar JavaScript voor. Het eerste deel van de masterclass is eigenlijk gewoon een stukje theorie. Ik laat wel meteen ook zien hoe het werkt, dus ik schrijf een paar regels code, ik voer die uit en je ziet het resultaat. Maar ik begin echt heel erg makkelijk en stap voor stap bouw ik het uit. En in dat eerste blok wordt de basis gelegd voor alle theorie die je nodig hebt om uiteindelijk ook voor crypto te programmeren. Na dat eerste blok ga ik het meteen heel erg concreet maken en leg ik uit hoe je een eenvoudige scanner maakt. En die scanner in dit geval kijkt naar de MA20 en de MA50 voor een bepaalde munt. En op het moment dat de MA20 en de MA50 en of de prijs elkaar kruisen, dan wordt er een signaal gegenereerd. En in dit geval wordt er een melding naar Telegram gestuurd. Dus je leert ook meteen hoe je communiceert via Telegram.
Hoe vinden je cursisten dit, dat ze daadwerkelijk hun eigen scanner schrijven?
Ja, ik heb alleen maar hele positieve feedback gekregen op de masterclass. Dus niet specifiek over de scanner, maar ik heb wel het idee dat mensen het enorm waarderen hoe het stap voor stap wordt opgebouwd. Want het begint dus inderdaad met die scanner, waarbij je communiceert met Telegram, maar ook natuurlijk met een exchange om die data op te halen die je nodig is om MA's te berekenen. Maar de volgende stap, en dat is de volgende blok ook in de masterclass, is om dan aan die signalen ook koop- en verkooporders te koppelen.
Dus en zo, ga je me nu vertellen, want je weet het, ik volg zelf jouw masterclass niet. Pure kwestie van een gebrek aan tijd. Heel simpel, ik zou hem graag willen volgen, maar mij ontbreekt gewoon echt aan de tijd op dit ogenblik om daar echt in te duiken. Begrijp ik goed dat, want ik wist dit niet. Ik wist niet van die scanner, dat vind ik echt heel cool. Begrijp ik goed dat mensen min of meer leren hoe ze een tradingbot schrijven?
Nou, oké. Dat is de volgende stap. Dus
want je zegt nog net, even, ze krijgen signalen, ja. MA20, MA50. En precies. Daar worden orders aan gekoppeld. Dat is een tradingbot. Inderdaad.
Dus dat is in principe een tradingbot. Nou ja, jij en ik weten dat het geen succesvolle tradingstrategie is als je dat puur op basis van de MA's doet natuurlijk. Maar het laat wel zien hoe je een tradingbot kunt maken. Je hebt als input een bepaald signaal op basis van een bepaalde indicator. En daar koppel je een actie aan. En in eerste instantie is het een bericht wat naar Telegram wordt gestuurd. De tweede stap is om er orders aan te koppelen. En het volgende blok in de masterclass, daar ga ik ook de link leggen naar de Crypto Corners daytrading strategie. En het is geen volledige tradingbot die strategie van A tot Z uitvoert. Maar als je zelf op basis van de verschillende indicators denkt van nou, dit is een trade waar ik in wil stappen, dan kun je die bot starten en die bot voert vervolgens automatisch de trade uit. Dus die plaatst een order, kijkt naar de bulletje bands, de breedte daarvan, bepaalt op de basis van die breedte je risico. Zorg ervoor dat je nooit meer dan 1% of 2% verlies hebt op je portfolio. Dat kun je configureren. Houd natuurlijk continu de prijzen in de gaten. Als de prijs tot een bepaald punt dropt, dan wordt er een tweede aankoop gedaan. Er wordt een OCO gezet. Nou, niet echt gezet, want er zijn allerlei problemen met OCO's. Niet elke exchange ondersteunt het. Een OCO kan gedeeltelijk getriggerd worden, maar niet volledig gevuld. En dan ben je dus blootgesteld aan een risico. Nou, dat vangt die bot ook allemaal af. Dus die zorgt ervoor dat je ten alle tijde uit die trade komt, of doordat de stop los geraakt wordt, of dat er winst genomen wordt. En dat wordt dus helemaal automatisch uitgevoerd.
En dit leren mensen ook?
En dit leren mensen. Ik leg echt stap voor stap, regel voor regel uit hoe je dit in code maakt. En dan om meteen nog even door te gaan naar het laatste blok van de masterclass. Daarin leg ik uit hoe je een geautomatiseerd logboek maakt. Dus dat is eigenlijk weer een andere bot. Je houdt continu in de gaten wat er op jouw trading account gebeurt. Als er orders worden geplaatst. Oftewel geautomatiseerd door een bot of handmatig als je zelf aan het traden bent. En het verloop van die trades wordt gemonitord. Dus als je koopt, als je verkoopt, dat wordt allemaal bijgehouden. En het resultaat wordt vastgelegd in een logboek in Google Sheets. Dus daar heb je zelf ook geen omkijken meer naar. En daar kun je dus in afleiden ja, hoe succesvol je trades zijn geweest, hoeveel winst, hoeveel verlies, enzovoort, enzovoort.
Waanzinnig. Ik zeg nogmaals bij, ik wist het niet, dat komt ook, jij en ik hebben eigenlijk nooit overlegd over deze masterclass. Het is allemaal gegaan, volgens mij tussen Vivi en jou, en misschien Daan en Vivi en jou, ik ben er verder niet bij betrokken geweest. Ik weet natuurlijk dat die masterclass extreem succesvol is, dat heel veel mensen er heel blij mee zijn en zo, maar ik wist niet dat dit ook allemaal daarin werd behandeld en werd gedaan. Dit is echt waanzinnig. En het is mooi, want we zijn al ruim een half uur aan het praten inmiddels. Dus misschien ook een mooi moment om langzaam maar zeker dit gesprek af te sluiten met nog één belangrijk ding. En ik heb begrepen van Vivi dat jij nu nog iets gaat zeggen over die masterclass. En met name interessant voor mensen die overwegen om zo'n masterclass te gaan volgen. Dat gaat allemaal online. Mensen kunnen zich inschrijven met een speciale link. Ik zorg ervoor dat de link sowieso even wordt gepost bij de show notes van deze podcast. En ook even op het scherm verschijnt als mensen deze podcast op YouTube zien. Maar er is nog iets speciaals. Het is nu donderdag 11 april. Tot en met het weekend. Vertel.
Ja, inderdaad. Ik hoop natuurlijk dat mensen door deze podcast enthousiast zijn geworden over programmeren in het algemeen en programmeren voor crypto. En ja, ik zou niets liever zien dat er meer mensen in de community met programmeren aan de gang gaan. Ik hoop en ik denk dat mensen wel doorhebben inmiddels hoe enthousiast ik erover ben. En ik breng dat heel graag over op anderen. En ik denk dat het gewoon een geweldige skill is om te leren. En of je het nou voor crypto gebruikt of voor iets anders, dat maakt uiteindelijk niet uit. Maar het is, het is gewoon echt, denk ik, een stukje bagage wat voor iedereen interessant en relevant kan zijn. En om het nog even wat extra aantrekkelijk te maken om je hierin te verdiepen, kunnen we inderdaad tot en met zondag een mooie korting van €80 aanbieden.
Zondag
inderdaad,
de 14,
in goed overleg met het management, zoals je dat altijd zo zegt.
Ja, precies. En zondag is de 14e uit mijn hoofd. Ja, 14 april. Dus vanaf vandaag, donderdag 11 april, tot en met zondag 14 april, krijgen mensen €80. Is het, hè? Korting
€80.
Op de masterclass. Programmeren voor crypto. Gegeven door Leon zelf. Ze kunnen ook vragen stellen. Ze kunnen hier gewoon...
Ja, zeker. En het mooie is, de hele masterclass is ook opgezet in een nieuwe leeromgeving. En daarin wordt het nog makkelijker om al die content tot je te nemen, maar ook om vragen te stellen. Voor elke video zijn, geloof ik uit mijn hoofd, 65 video's. Het is iets van 13 uur aan materiaal. En bij elke video kun je je vragen stellen over de specifieke content van die video. En over het algemeen heb je van mij binnen een dag antwoord daarop.
Waanzinnig. Ja, ik raad iedereen aan. Ik heb de masterclass zelf nog niet gevolgd. Maar ik heb de reacties gezien van mensen op de masterclass. En ook de vragen die worden gesteld. En ik raad je aan als je dit hoort en je bent geïnteresseerd in programmeren. Je hebt het altijd al een keer willen leren. En je bent geïnteresseerd in crypto en programmeren. Dit wil je gewoon even bekijken. Leon, ontzettend fijn dat je even de tijd hebt genomen om langs te komen hier in de CryptoCoins podcast. Veel succes met de masterclass. Ik weet niet wat je ongetwijfeld allemaal nog meer van plan bent en waar we ongetwijfeld nog dingen van gaan terugzien, ook binnen de CryptoCoins community. Super. Nogmaals, fijn dat je de tijd even hebt genomen. En dat was hem wat deze aflevering van de CryptoCoins podcast betreft. Veel succes met het eventueel leren programmeren, of je dat nu gratis gaat doen aan de hand van de tips die Leon hier heeft gegeven, of misschien met behulp van de masterclass programmeren voor crypto. Veel succes ermee. En ik spreek je volgende week weer, de 16 april. Tot dan, happy trading, dag.